Ik ga met u eerst een paar versen lezen uit Ezra 7. Dat willen we vanavond met elkaar overdenken. Ezra 7. Ezra's volmacht. Na deze geschiedenissen nu in het koninkrijk van Artaxasta, koning van Perzië, Ezra de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, vers 5, de zoon van Abishua, de zoon van Pinahas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. Deze Ezra toog op uit Babel. En hij was een vader schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere de God van Israël gegeven heeft. En de koning gaf hem naar de hand des Heeren zijns Gods over hem al zijn verzoek. Ook sommige van de kinderen Israëls en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netiniem togen op naar Jeruzalem in het zevende jaar van de koning Artaxasta. En hij kwam te Jeruzalem de vijfde maand, dat was het zevende jaar van deze koning. Want op de eerste der eerste maand was het begin van de optocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem naar de goede hand van zijn God over hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen, en om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Dit is nu het afschrift van de brief die de koning Artaxasta gaf aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde van de woorden der geboden des Heren en van zijn inzettingen over Israël. Nou, dan komt dat afschrift, vers 12 tot en met vers 26. En dan lees ik de laatste twee versen nog. Ezra dankt God, vers 27 en 28. Geloofd zij de Heere, de God van onze vaderen, die al zulks in het hart des konings gegeven heeft om te versieren het huis des Heren dat te Jeruzalem is. En heeft tot mij weldadigheid geneigd voor het aangezicht van de koning en zijn raadsheren en aller geweldige vorsten van de koning. Zo heb ik mij gesterkt naar de hand des Heren, mijns Gods over mij, en de hoofden uit Israël vergaderd om met mij op te trekken. Tot zover. Wel, wij zijn vanavond toegekomen aan het tweede hoofddeel van het boek Ezra. Ik raak steeds meer onder de indruk van deze geweldige man. We zijn dus toegekomen aan het tweede hoofddeel. Dat is hoofdstuk 7 tot en met 10. Daarin gaat het in hoofdstuk 7 en 8 over de reis van Ezra. De reis van Babel naar Jeruzalem. En in hoofdstuk 9 en 10 gaat het over de reformatie. De reformatie onder Ezra. Als hij dan op een gegeven moment gekomen is in Jeruzalem, dan gaat hij daar orde op zaken stellen naar de wet van Mozes. Wij gaan vanavond letten op hoofdstuk 7. En hoofdstuk 7 zou je kunnen indelen in drie hoofdgedeeltes. Nee, geen 7, nee. Stel je voor dat ik een preek ga houden met 7 punten. Dan kan je een lunchpakket meenemen. In vers 1 tot en met 10 gaat het over Ezra op reis. Ezra op reis. In vers 11 tot en met 26 gaat het over de... wat zegt u? De volmacht. De volmacht of het afschrift. De volmacht, de bevoegdheid die koning Artaxasta meegeeft. Artaxasta. Schrijft een beetje staccato op het bord. De volmacht die hij meekrijgt van koning Artaxasta, de Perzische koning. En vers 27 en 28, daar gaat het over de dank aan God. Aan God. Nou, dat zijn drie heldere kernpunten in dit hoofdstuk. Voordat ik daar nou over ga beginnen, wil ik u eerst wat gaan vertellen. Ja, neem me niet kwalijk. Eventjes nog om de gedachte te bepalen bij de achtergrond van Ezra. En in welke tijd hij leefde. Dat blijft altijd weer belangrijk om dat te zien, want anders ga je de dingen door elkaar inhalen. Ik denk dat het nou iets makkelijker voor u wordt, want ik heb natuurlijk een aantal dingen al besproken de voorgaande keren. U moet bedenken, in het jaar 538 voor Christus. Wie kan me vertellen wat er toen gebeurde op grond van het voorgaande? Precies, koning Kores, ook een Persische koning, koning Kores, of koning Cyrus, die gaf toestemming aan de Joden om terug te gaan naar Israël. Ja? En wie waren daar de belangrijke leiders? Zerubabel en Jozua, precies. Nou, dat was, hebben we al gezien, dat was al een opwekking. Want God wekte de geest van koning Kores op om de Joodse ballingen terug te laten gaan. En God wekte ook de geest van de Joodse ballingen op om terug te willen gaan. Dat was al een soort, God wekte de geest op van die koning en van de Joden. Een opwekking. En we hebben gezien in die eerste hoofdstukken hoe dat inderdaad eraan toe ging. Ze kwamen terug en ze bouwden als eerste het altaar en de fundamenten en er werd gejuicht. Maar al spoedig ging dat, werd dat minder vanwege de tegenstand van de Samaritanen en zo. En dan zie je op een gegeven moment dat het werk een aantal jaren stilgelegen heeft. En dat God dan weer, en dat is als het ware een tweede opwekking, God gaat, tweede opwekking in Israël, dan gaat God twee profeten zenden om zijn volk, de Israëlieten, weer aan de bouw te krijgen. En dat waren de profeten, precies, Haggai en Zacharia. Zacharia. Die twee profeten. En die vuren het volk weer aan, van jullie hebben allemaal nou je eigen huis, maar Gods huis staat half af. Ga verder. En dat doen ze. En dan komt het huis af in het jaar 515 voor Christus. Dat hebben we de vorige keer gezien. En dan wordt het Pascha gevierd en zo. En prachtig. Een geweldig iets. Nou, dat is als het ware, dat God als het ware al voor de tweede keer ze aanzet. Nou, en nu. Dit was trouwens onder koning Darius. Hè? Dit was onder Kores. Dit was iets later. Daar is. Nou, vanavond gaat het over, en dat is belangrijk om te zien, vanavond zijn we in het jaar 458 voor Christus. En dat is de tijd dat Ezra leefde en terugging naar Israël. En dat was onder koning Artaxasta. Alle drie waren het Perzische koningen en alle drie waren ze welwillend voor de Joden om ze te laten gaan, te laten bouwen. Dus we zijn hier, nou, als je nou kijkt, hier was de, dit was hoofdstuk 6. Dit was hoofdstuk 6. En dit is vandaag hoofdstuk 7. Dus we zijn hier in hoofdstuk 7, we zijn nou 57 jaar verder. Ja, 50, 70, ja, we zijn 57, bijna 60 jaar later. Precies, dat wou ik even horen. Twee generaties verder. Als u het plaatje compleet wil hebben, tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Ik heb naar mezelf terug zitten luisteren, zeg, van vorige week. Mijn vrouw zegt, je kan wel bij de hoge snelheidstrein gaan werken. tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7, daar zit de geschiedenis van Esther. Maar goed, dat mag u voor de rest vergeten. Dat zit hier tussen. In deze dingen. Goed, laten we even. We gaan hiermee verder. Ezra, daar zit dus twee generaties tussen. En wat zien we nou? En dat vind ik frappant. Hier waren ze nog inderdaad ontzettend blij en zo. En ze waren, het laatste vers van hoofdstuk 6 was dat de vreugde was. En nou ben je twee generaties verder. En in deze tijd, hoe is het in de tempel, in Jeruzalem, in Israël? Het is weer pet. Het is weer pet. Het is weer niks. Het volk ging zelfs zo ver dat ze zich gingen vermengen met de heidense vrouwen. Gemengde huwelijken. Wereldgelijkvormigheid. Afgoderij kwam er weer aan. De tempeldienst was in verval. Dus wat zien we nou? Als God een opwekking geeft, de zonen en de kleinzonen, het is geen garantie dat het doorwerkt. Het is geen garantie dat het door. We zijn twee generaties later en het geestelijk leven is in verval. Haggai en Zacharia zijn inmiddels of oud of overleden. We hoorden niks meer van. Zerubabel en Jozua zijn inmiddels ook al overleden, of althans zeer oud. En ja, die nieuwe generatie, die kleinkinderen als het ware, die hebben de strijd, de armoede niet gekend en ja, die zijn in verval. Nou, dat is een ik wil daar dit aan verbinden. Kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar in de Bijbel, hoe je ziet dat één generatie later of twee generaties er altijd verval is. Dat is treffend. Dat is treffend. Ik neem bijvoorbeeld een man als Eli. Neem een profeet als Samuel. Zijn zonen was mis. Zo'n godvrezende vader. Neem een man als Hiskia. Zijn zoon Manasse helemaal mis. Neem een man als koning Josia. Josia, ook een opwekking, kwam daaronder bij die koning. En zijn zonen, het was helemaal mis. Dus daarin leren we dat trouw van de eerste generatie, trouw van de ouders, is geen garantie voor de trouw van de kinderen en het nageslacht. Die moeten als het ware opnieuw weer ontdekken, opnieuw door de geest weer worden aangevuurd, om te mogen leven in datzelfde geloof in de ouders leven. Maar dat is geen erfgoed. Nou, dat is. Ik lees met u eventjes verder. Bijvoorbeeld hoofdstuk 10, vers 18. Daar staat in hoofdstuk 10, vers 18. En er werden gevonden van de zonen van de priesters die vreemde vrouwen bij zich hadden doen wonen. Van de zonen van Jezua, of Jozua, de zoon van Jozadak. Dus. Van de beste. Jozua, de zoon van Jozadak, dat was inderdaad die hoge priester. En dan lezen we van zijn zoon of zijn kleinzonen. Priesters, voorgangers, leiders, ambtsdragers. Die zonen gingen ook mis. En dan zou je denken, kan er nou nog iets goeds uit voortkomen? Als het zo bedorven is. Elke keer weer wordt het bedorven. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk 10 vers 2. Prachtig. Laatste regel. Maar nu, er is hoop voor Israël. Zie je dat? Hoofdstuk 10 vers 2. Laatste regel. Maar nu, er is hoop voor Israël. Hoe hopeloos het ook kan zijn, als je kijkt naar uw eigen kinderen en kleinkinderen. Er is hoop voor Israël. Waarom? Niet omdat die Israëlieten of dat die kinderen zo goed zijn. Omdat God zo goed is. Vanwege zijn genade die toch doorwerkt tot in het duizendste geslacht. Manasse, precies, Manasse. Nou, dat is één. En hoe begint dat dan? Hoe begint dat dan? Als hier dus de sfeer, de situatie heel erg vervallen is, geesteloos, dan zien we dat God weer een nieuw begin maakt. Weer een nieuw begin. Dit was al een nieuw begin, dit was weer een nieuw, en dit was weer een nieuw begin bij Ezra. Een opwekking. Een nieuw begin. Wat is God oneindig genade? Dat hij telkens weer opnieuw wil beginnen. Met uw voorgeslacht. Met het huidige geslacht. En ook met het nageslacht. Tot op het laatste nageslacht. Weer een nieuw begin. Dat is Gods grote genade. En hoe begint dat dan? Dat begint met een man, Ezra. En waar begint dat? Waar woonde die Ezra? In Babel. Vind je dat ook niet opmerkelijk? Wij leven ook in een generatie van verval. De kerk is in verval. Land en volk is in verval. Onze gemeente is geestelijk in verval. En we bidden om een opwekking. En dan zou je denken, weet je waar die opwekking begint? Dat begint vaak met enkelingen. Een opwekking begint vaak met enkelingen. Nou, hier begint het ook met een enkeling. Met eentje, met Ezra. En waar begint het? En dan zou je denken, nou, als God dan zo'n enkeling uitpikt om een instrument te zijn tot zegen voor zijn volk. Ja, maar dan zouden wij zeggen, dan begint God in de kerk. Dus niet. He, God gaat er iemand uit de kerk uithalen en die gaat hij gebruiken als een instrument om tot heil en zegen te zijn. God begint niet in Jeruzalem, waar het verval was, maar God gaat in dat heidense Babel. Gaat hij iemand voorbereiden om nou een werktuig te mogen zijn
voor zijn volk in Israël. Dat vind ik heel opvallend. Die Jeruzalem, die Israëlieten, Gods volk, wist dat niet. Maar God was al lang bezig om daar Ezra voor te bereiden. Wat zegt u? Ja, zeker, ja zeker. Maar het gaat buiten onze verwachting om. Het gaat buiten onze verwachting om. Een enkeling die in Babel is. Nou, dat is één. Er wordt dus een reis gemaakt uiteindelijk door Ezra. Ik ga dat nog maar een keer tekenen. Ik vind het altijd, ik hou van plaatjes. Nou, weet u het ongeveer wel. Maar, dit is Jeruzalem. Dit is Jeruzalem. En dan, dit is in verval hier. Je zou hier ook Rotterdam kunnen zetten, wij spreken. En dan hier ergens, ver weg, of hier eigenlijk is Babel, ver weg, hier zit Ezra. Ezra. Nou, en daar gaat God mee bezig om uiteindelijk deze man hier te brengen. Met een aantal mensen, en om dan de opwekking te geven. Oké. Nou, wat weet ik van Ezra? U mag mij helpen. Wat weet u van Ezra? Wat hebben u als voorbereiding voor vanavond, wat hebben u kunnen ontdekken van deze man? Ja. Ezra, laten we eerst beginnen bij zijn naam. Zijn naam betekent hulp. Hetzelfde als Eben Ha-Ezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ezra, hulp. Het tweede wat wij van hem zeggen, wat we van hem weten, dat staat hier in hoofdstuk 7, wat... Ja, tweede Mozes. Zijn afkomst wordt beschreven in vers 2, 3, 4 en 5. Hij is niet zomaar een Jood. Hij komt uit het voornaamste priestergeslacht. De stam van Levi, uit het geslacht van de priesters. Hij is een nakomeling van Aaron, de hoge priester. Dus hij was een priester. Weet je waarom hier al die namen genoemd worden? Zijn afstammeling, zijn stamboom als het ware. Dat wordt hier genoemd, want weet u nog dat we in hoofdstuk 2, dat die mensen terugkwamen, dat ook een aantal priesters waren die hun afkomst niet konden bewijzen. Nou, Ezra kon dat hier dus wel. Hij wist, hij kon zich legitimeren. Hij is een priester. En wat het derde wat we van hem weten, dat staat er hier een aantal keren, dat is dat hij inderdaad een schriftgeleerde was. Even kijken, hoe staat dat? Hij was een vaardig schriftgeleerde. Dat is de derde, hij was een schriftgeleerde. Bij ons wij denken bij een schriftgeleerde altijd negatief. Vanuit het Nieuwe Testament natuurlijk. Een schriftgeleerde, hè, weet je...
Er zijn ook anderen nog, hij leert het volk ook. De Joden. Als schriftgeleerde.
Ja. Maar ja, precies, daar kom ik nog op. Maar de term schriftgeleerde vanuit het evangelie klinkt bij ons natuurlijk negatief. Hè? Wee u gij fariseeën, wee u gij schriftgeleerde. Maar Ezra was een schriftgeleerde, niet voor de vorm, niet voor de buitenkant. Maar daar zat de wet, de Torah, het woord van God, in zijn hart. In zijn hart, daar gaan we dadelijk over spreken. Hij was een schriftgeleerde. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een sofer, een schrijver. Een schrijver, de soferim. De schrijver. Hij was een vaardig... schrift geleerd. Dat wil zeggen, hij had kennis van de wet, het woord van God. Veel kennis. De Joden zeggen zelfs dat hij het was die de boeken van Mozes, als goddelijk geïnspireerd, bij elkaar heeft gebundeld. En dat hij was erbij om het Oude Testament te vorm te geven. He, zoveel, daarom ook wordt hij de tweede Mozes genoemd. Zoveel gezag had hij. Hij heeft de kanon van het Oude Testament klaargemaakt. Ja, het was ook machtig in de schriften. Machtig in de schriften, ja, klopt. Ja, dat klopt, ja. Hij was een schriftgeleerde die zich bezighield met de studie van de schrift. En waarom was dat nou? Nou, dat is heel simpel. Een priester, hij zat hier als priester, maar een priester die zat... Ja, die werkte altijd in de tempel. Maar in Babel heb je geen tempel. Dus hij kon daar niet offeren. Dus wat deden dan die priesters die daar in Babel zaten? Ja, omdat ze geen tempel en als ze ook niet konden offeren, gingen ze, ze hadden de wetsrollen meegenomen. En die wetsrollen, het woord van God, gingen ze bestuderen en uitleggen. Dat was ook een taak van de priesters. Niet alleen om te offeren, te bidden en te zegenen, maar ook om onderwijs te geven aan het volk. Dat was ook een taak die God aan hen had gegeven. Dus die priesters daar in de ballingschap, die wierpen zich helemaal op de studie van het woord. En hier dus in die ballingschap zijn dus de schriftgeleerden ontstaan. Bovendien is er nog wat anders ontstaan in die ballingschap. Niet alleen de schriftgeleerden, maar er is ook ontstaan, omdat ze geen tempel hadden, de... Nou, lopen jullie een beetje hard van stapel. Nee, wat daar ook ontstaan is, zijn de synagogen. Want ze hadden geen tempel, ze wilden toch bij elkaar komen. Dus synagoge betekent eigenlijk plaats van samenkomst. En dan kwamen ze daar samen niet om te offeren, maar samen het woord van God te bestuderen. En dat is heel mooi, want in Babel, die Babyloniërs, die hadden heel veel verstand van de sterren. Die hadden de studie van de sterren, de astrologie. Maar Ezra, die had verstand van de wet. Niet de sterren, maar het woord van God. Studie van de Torah. En hier heeft God, in dat verre land, heeft God zijn instrument voorbereid. Hoe lang die hier gezeten hebben, weet ik niet. Maar God heeft hem hier klaargemaakt, voorbereid, om uiteindelijk hier straks tot zegen te mogen zijn. Iedereen die wordt gebruikt in de dienst van God. Als man, als vrouw. Zendingarbeider, jeugdleider, jeugdleidster, zonderschool, wat dan ook. Er gaat altijd een voorbereidingstijd aan vooraf. Dat geldt voor Mozes, dat geldt voor Ezra, dat geldt voor Paulus. God ga je in de stilte voorbereiden. En dat kan al bij wijze van spreken als je een jochie of een meisje bent van 15 jaar of van 8 jaar. Dan mag je nog geen onderwijs geven. Maar je kan wel die schrift, die Bijbel, lief gaan krijgen. En de verhalen van de juffrouw en de meester en uit de kinderbijbel en later groter op de middelbare school. Dat je hart wordt gericht om nou dat woord van God in te drinken, te overdenken, te bewaren in je hart. Om daar later anderen mee te kunnen dienen. He, dus die voorbereidingstijd, dat gebeurt nu. Terwijl u zit te luisteren naar het woord. En terwijl u het woord leest en met u daarmee bezig bent. Ik heb dat zelf ook gehad. 12, 13 jaar, toen kwam er in mijn hart, dat heeft de Heer erin gelegd, daar kwam een liefde tot de Heer Jezus, maar ook tot het woord. Ik heb dat woord in mijn puberteit verslonden. Ik kreeg ook een geestelijke vriend van de Heer, ook een jongen van mijn leeftijd, ook 13, 14 jaar. En dan kijk ik naar mijn eigen kinderen die leeftijd hebben, en je leest ook wel het woord, je leest ook wel een dagboek. En als ik dan terugdenk aan hoe ik toen was. Ik denk, oh God, dat was uw genade die mij toen al aan het voorbereiden was in mijn puberteit. Om later te mogen uitdelen van wat ik toen heb mogen inzamelen. Dan bewonder je alleen maar Gods onuitsprekelijke genade die toen al bezig was. En ook dat je dan een geestelijke vriend krijgt waarmee je samen over die dingen kan spreken. Wonderlijk, als ik daarover nadenk, dan is God zo aanbiddelijk goed. Ja, ja.
Mogen we daar ook in deze tijd al waar Nehemia zien, Daniel, Sabbat, Mesach en Abednego, ook wat Babel betreft, en Ezekiel?
Ja, Nehemia leefde iets later dan Ezra. En Daniel en Ezekiel die leefden iets eerder dan Ezra. Maar het speelde zich allemaal wel, Nehemia speelde zich natuurlijk hier af, maar Daniel speelde zich ook wel hier af. Alleen in de tijd was dat iets vroeger. Dat was iets vroeger. Ja. Ja. Dat klopt. Hè. God had daar toch wel zijn getrouwen zitten. Hè.
Misschien heeft Ezra wel veel geleerd van Daniel.
Zeker. Zeker. Ja, dat is zeker aannemelijk. Dat is zeer zeker aannemelijk. Ja. Ezra was, die had grote kennis van het woord. Ik weet nog wat van hem. Hij had niet alleen grote kennis van het woord. Hij had ook. Hij was een man van grote vroomheid. Godvrezendheid. Godvruchtigheid. Dat leest u in vers 10. Dat vind ik het kernvers voor vanavond. Dat is het mooiste vers, vind ik. Vers 10.
Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken, te onderzoeken en te doen. Te doen, dat is nou de praktijk van de godzaligheid. Te doen. En vervolgens ook om Israël te onderwijzen in de inzettingen en de rechten. Dus hij was een man van grote kennis, hij onderzocht de schrift. Het was een man van grote vroomheid, hij deed het zelf, bracht het in de praktijk. En ten derde was hij ook een man van grote ijver. Hij wilde ook anderen in Israël, als die daar zou arriveren, anderen vertellen wat nou dat woord van God inhoudt. Wat zij waren vergeten zo van lievelee. Nou, dat is iets over deze geweldige man. Ja.
Ja, ik heb wel een vraag. Waarom zou Ezra niet eerder meegegaan zijn dan? Want hij had eerder wel de mogelijkheid om terug te gaan
leren. Ja, dat had hij zeker. Hij, ja. Nou, ja. Ja, ja. Kijk, hij was, als hij terugrekent, dit was de eerste groep die terugging, was in het jaar 538. En ik weet niet precies hoe oud hij was toen hij hier optrad, maar dat was 458. Dus dat zit 80 jaar tussen. Dus waarschijnlijk was hij nog niet geboren om met een grote groep terug te gaan. En die Haggai en Zacharia, die leefden hier al. Dus ik denk dat dat een verklaring is.
Er zijn net tussendoor geen mensen meer massaal teruggegaan.
In ieder geval niet massaal, want dat lezen we niet in de schrift. Dus ik denk dat dat het is. Ja.
Als die Artaxerxes, als dat nou zo gedaan is, is dat anders? Moet er ook door een vraag tussen.
Ik heb al die jaartallen uit mijn hoofd zitten leren, maar deze vraag doen we niet vandaag. Nee, Artaxerxes was een klein zeil. Daar zat nog wat tussen. De Ahasveros zat daar tussen.
Nou ja, ik kan ook Artaxerxes stellen. Als ik niet last ben.
Nee, zeker niet. Graag en welkom.
Zijn er ook meerdere man geweest?
Nee. Artaxerxes is eigenlijk een bijnaam. Hij heette eigenlijk Artaxerxes Longimanus de Eerste.
Ja. Maar wie? Hoofdstuk 6 en 7. Dat verloopt chronologisch in principe. Of 5 en 6. En die dan in hoofdstuk 5 genoemd wordt, die Artaxerxes.
Ja.
Om dan zeg maar een vooruitblik.
Ja, exact. Ja. Jij hebt de jaartallen bestudeerd.
Nee, maar het valt me op dat het die naam ook eerlijk bij.
Ja, klopt. Dat is inderdaad een beetje een probleem, ja, niet een probleem, maar dat is een vraag onder de verklaarders van, joh, hoe kan hij daar nou al over spreken? Want de situatie in hoofdstuk 5 en 6 was eerder. Maar dat is waarschijnlijk of een toevoeging, maar daar geloven wij niet zo erg in, maar het is wel een vooruitblik. Het is een vooruitgrijpen op wat later zou gebeuren. Dat vind ik de meest aannemelijke verklaring. Dat komt vaker voor in de schrift, ja hoor. Ja. Goed, nou, dat is iets over de afkomst van Ezra. Ja, kan ik verder? Dan ga ik even naar vers 6 tot en met 10. Vers 1 tot en met 5 was zijn afkomst. En vers 6 tot en met 10, dat is iets over de reis. De reis. En wat staat daarover? Ja, ook iets moois. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was die schriftgeleerde en de wet van Mozes, de Heere God Israël gegeven had. En de koning gaf hem naar de hand des Heren zijn Gods over hem al zijn verzoek. Al wat hij verlangde. Dus je ziet dat de Heer het hart van die wereldkoning, want dat is niet zomaar iemand, een wereldkoning, geneigd heeft om inderdaad aan het verzoek van Ezra tegemoet te komen. Waarschijnlijk was Ezra ook een belangrijk persoon natuurlijk aan het hof, die waarschijnlijk de Joodse zaken behartigde. Want hij stond in contact met die wereldkoning. Maar hij krijgt wat hij wenste. Dat was Ezra's relatie tot de koning. En dan komt er een prachtige uitdrukking. Dat is Gods hand. Of de hand van de Heere zijn God. Heb je dat meer gelezen? Ja. En ik ga dat even voor u op een rijtje zetten. Dat is ook een prachtige uitdrukking. In vers 6 staat het over de hand van de Heere. Zijn God. Die hand die als het ware verhoort. Die het hart van die koning neigt. Zodat hij welwillend is naar Ezra, een hand die het hart van de koning neigt, zodat hij verhoort het verlangen van Ezra. Ik kom die hand ook tegen, bijvoorbeeld in vers 9. En dan moet u kijken naar dat persoonlijke, hè? Naar de goede hand van zijn God over hem. Wat staat er in vers 9? Op de eerste van de eerste maand kwamen ze uit Babel en op de eerste van de vijfde maand kwamen ze aan naar de goede hand. Dus dat is een hand die hen heeft
Geleid of beschermd inderdaad. Hè? Daar zie je de hand van God die beschermt. Of die leidt. Precies. Vers 28 kom ik die goede hand van God ook weer tegen. Zo heb ik mij gesterkt uit de hand des Heren mijn Gods over mij. En de hoofden uit Israël vergaderd om met mij op te trekken. Dus dat is de hand van de Heren die Ezra sterkt. Zo heb ik mij gesterkt naar de hand van de Heer. Die hand die sterkte geeft. Vers 28. Ik noem nog één tekst. Hoofdstuk 8 vers 31. Er zijn er nog meer hoor. Alzo reisden wij van de rivier Ahava. En de hand van onze God was over ons. En redde ons uit de hand van de vijand. Dus in hoofdstuk 8 vers 31 zien we dat de hand van God redding geeft. Red. Nou, dat vind ik geweldig. Ezra die schrijft dus. Ezra schrijft dus niet alles toe aan de goedheid van die koning. Maar hij ziet achter de goedheid van de koning de goede hand van God zelf. En de les die ik hieruit leer voor mezelf is. Laten wij ons proberen te oefenen om in alles wat ons overkomt. Niet te letten op wat ze vroeger zeiden de tweede oorzaken. Mensen. Maar om achter de mensen de hand van God te ontdekken. Job mocht zo leven. De Heere heeft gegeven. Diezelfde Heere heeft ook genomen. Gods hand die redt, die beschermt, die sterkt en die om je is en die je leidt. Gods macht die het kwade kan weren en het goede je kan geven. Hoe zegt de catechismus dat? Dat alle dingen niet bij geval. Het zijn zeker de oudjes die dat zo kunnen reproduceren.
Dat heeft het in de richting met de kerk aangepakt. Dat mocht je niet meer zeggen.
Ja, ja, ja.
Alleen daar krijg je ook niet van de vaderlijke hand. Dat nee. Zet dat niet in de hand van de duivel of zo? Dat ben je gelijk.
Ja. Wat staat dat duidelijk hier in Ezra? Die mocht inderdaad die goede hand. En catechismus zegt het zo nieuw testamentisch. Gods vaderlijke hand daarin zien. Ja. Want alle schepselen. Dat is zondag 10 trouwens. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee. En nou kom wat ik zondag 10 regel. Dat inderdaad, zie je wel, ik hoor niet tot de oude generatie. Waarin alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dus ook de wereldkoningen, dat zij zonder zijn wil zich nog roeren, nog beweren. Alles in zijn hand. En daar werk ik een prachtig voorbeeld van hier in hoofdstuk 7. Goed, ik heb u verteld hoe lang die reis is, hè. Die reis is qua kilometer ongeveer 1400 kilometer. En hoe lang hebben ze daarover gedaan? Vers 7. Zeg ik dat goed? Nee, vers 9. Op de eerste van de eerste maand was het begin van de optocht. En de eerste van de vijfde maand kwamen ze aan. Dus ze hebben daar 4 maanden over gedaan. 4 maanden. Ja. Van één Nissan tot 1 Abib. Dat is van maart tot en met juli. Maart, april. April, mei, juni, juli. Ja, 4 maanden. Ja. Goed. Nou. Wat zegt u?
Zand en warmte.
Ja, want inderdaad, dat klopt. Want in maart. Wij zijn in februari gegaan, was nog net goed. Maar maart, april is al de droge tijd. Is al de droge tijd. Ja, zeker. En dan vers 9 heb ik gehad. En dan vers 10. Ja, daar wil ik toch nog wat over zeggen. Dat vind ik een prachtig kernvers. Dan moet u letten in vers 10 op de volgorde. Op de volgorde. Er staan 3 dingen. Het eerste is dat hij zelf het woord onderzoekt. Dus wat is deze machtige schriftgeleerde? Hij onderzoekt het woord. Hij is een leerling die luistert naar de woorden van God. Hij is leerling geworden en gebleven. Er is een boek van emeritus predikanten dat heet Levenslang Leerling. Dat is hij geworden en gebleven, ook nadat hij zoveel kennis had mogen vergaderen. Leerling, luisteren naar het woord. En dan het tweede is dat hij weer zelf het doet. In de praktijk brengt. Niet alleen een hoorder van het woord.
Jacobus 1, maar ook een dader. Een dader. En als derde, en in die volgorde, wat een les voor mij zeg. Als derde in die volgorde, dat je dan anderen onderwijst. Van wat je zelf van de Heer hebt mogen leren en in de praktijk hebt mogen brengen. Het is als het ware, als je gestudeerd hebt, is het niet zo, op theologie gestudeerd hebt, dan zit het hier wel snor mee. Althans, dan weet je wel aardig wat van. Maar dit is de bottleneck. Om anderen te leren, maar je woorden hebben geen gezag. Je bent niet geloofwaardig als je zelf in de praktijk, als ambtsdrager, als leidinggevende, niet leeft naar datgene wat je preekt. Dat vind ik de scherpe les gedeelte. En die kennis, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je zegt van nou, ik heb heel veel bijbelkennis paraat. En hier staan er wel bij. Ik zou er bijna een preek over kunnen houden. Want Ezra had zijn hart gericht. Dat is het. De schriftgeleerde in de tijd van de Heer Jezus, die had het in haar hoofd zitten. En die kennis maakt opgeblazen. Maar Ezra had het met zijn hart. Hij had zijn hart erop gericht. Had hij er nou altijd zin in om die Bijbel te lezen? Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Er staat, hij had zijn hart gericht. En in het woordje gericht zie ik iets van, hij moest zich er ook wel eerst toe zetten. Het is niet zo dat hart ging te... Nee, hij moest zijn hart ertoe neigen, richten. Herkenbaar. Herkenbaar, ja. Zeker herkenbaar. Dus het was niet een wonderfiguur waar het allemaal vanzelf ging. Hij moest zijn hart ervoor zetten, stille tijd nemen, prioriteiten stellen om dat woord toch het belangrijkste in zijn leven te doen zijn. Hij had trouwens zijn hart gericht niet alleen om het woord te onderzoeken, maar ook om het te doen. Dan moet je hart ook wel toe richten, want nou weet ik het wel, maar dan moet ik het ook gaan praktiseren. En hij richtte zijn hart er ook op, dan moest hij zich af en toe ook wel toe zetten om Israël te leren. Ja, dat is herkenbaar. Dat woordje onderzoeken, even voor de kennis, voor de detailhandel. Daar staat in het Hebreeuws het woord darash. En daar komt het woord midrash vandaan. En een midrash, dat is een Joodse verhaal eigenlijk. Een Joodse verhaal naar aanleiding van de tekst. Daar staat het Jodendom vol van. Een midrash. Een leer naar aanleiding van een Bijbeltekst. Goed, onderzoeken. Is dat, welke tekst uit het Nieuwe Testament kan ik hierbij zetten? Wat zegt de Heer Jezus? Precies. Onderzoek de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. Er was dus een dominee die moest een trouwdienst houden. En die gaf een trouwbijbel, of de ouderling van dienst eigenlijk moet ik zeggen, die gaf de trouwbijbel aan het stelletje wat ging trouwen. En die zei, nou hoop, dan krijg je die trouwbijbel, dan hoop ik niet dat je die bijbel leest. Nou, dan zal iedereen een beetje raar draaien, ik hoop niet dat je die bijbel leest. Hij zei, nee, maar dat je die bijbel onderzoekt. Dat staat er, onderzoek de schriften. En welke psalm kunnen wij hierbij zingen? Een psalm die vol is van het onderzoek van het woord. Welzalig die bij dagen en bij nachten bepeinst. Bepeinst, mediteert. Hè? Mediteert. Nou, dat is ook belangrijk. Kijk, er zijn van die roosters waarin je de Bijbel kan lezen, een hele Bijbel in één jaar. Dat is elke dag 3 hoofdstukken en dan kom je een eind. Daar ben ik niet voor. Want kijk, dat woord van God, dat gaat er niet om dat je daar als een hoge snelheidstrein doorheen reest. Maar het gaat erom dat je dat woord niet alleen leest, maar dat je het bepeinst, onderzoekt, overdenkt, bemediteert. Wat zegt het? Wat staat er? Wat heeft het over de Heere te zeggen? En wat heeft het naar mij toe te zeggen? He, dus, ik lees zelf heel praktisch aan tafel. Tegenwoordig lezen we ieder een vers. Dat is dan weer zo, als we wat groter worden. Maar dat is vaak dan toch niet meer dan een vers of 10 of zo. En dan heb je zat gelezen. Hele hoofdstukken, dat is hapslik weg. Maar de reine dieren dit veld, die herkauwden. Dus. Nou, dat is het. Bemediteren. Herkauwen. Ten tweede is het ook inderdaad doen, praktiseren. Dat was nou precies wat de schriftgeleerden in het Nieuw Testament niet deden. Als je bijvoorbeeld leest, ik lees een tekst uit Matteüs 23. Matteüs 23 bijvoorbeeld. Matteüs Ja. Vers 3. Daarom, Matteüs 23 vers 3. Daarom, dat gaat over de schriftgeleerden. Inderdaad, vers 2 gaat over de schriftgeleerden. De Heer Jezus spreekt tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan staat er in vers 3. Daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult. Hou dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken. Want zij zeggen het en ze doen het niet. Nou, daar zegt de Heer dus weo. Zij binden zelfs lasten op, vers 4, die zwaar zijn, kwalijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van mensen, maar zij willen die zelf met hun vinger niet aanraken. Nou, dat is dus een huichelaar. Dat is een schijnheilige schriftgeleerde, die gebod op gebod en regel op regel. Weet je, in Matteüs 23, Bunyan spreekt over meneer Mondchristen. Weet je waar die woonde? In de Praatstraat, de Babbelsteeg. Die kon goed praten, Mondchristen. Maar hij deed er niet naar. En dan ten derde heb ik gezegd over doorgeven. En dat is natuurlijk ook logisch dat hij dat door wilde geven. Want hij had liefde voor zijn volk en voor zijn medemens. En wat je zelf aan goud en aan kostbaarheden in de schrift hebt mogen zien en mogen zien schitteren. Daar wil je ander deelgenoot van maken. He, dus dat is niet van gebod op gebod. Maar kijk eens hoe groot en hoe schitterend zijn Heer is. He, dan wil je doorgeven wat je zelf hebt mogen putten uit de schat van het woord. Ik denk weer op Psalm 119. Ik heb anderen al de rechten van uw mond. Met lust, daar zat zijn hart bij. Daar zat liefde in. En hij vlijtig onderwezen. Dat is Ezra.
Ja. Dat u dat nou zo aanhaalt. Want anders loop je gewoon helemaal vast hiermee.
Hoe bedoelt u? Vastlopen?
Nou, dat je denkt van Ezra is zo'n bijzonder schriftgeleerde. En dan kom je toch in het Nieuwe Testament.
Ja.
En
ja.
Denk je van, ja, daar loop je gewoon helemaal mee vast.
Ja.
Maar het is een schriftgeleerde die daar hard achteruit.
Ja. Ja, precies. Ja, je moet dat onderscheid wel zien. Want anders... Ja.
Anders denk je van, nou, dat deden hun ook.
Ja. Ja.
Dat was een roepingtje.
Ja. Precies. Ja, nee, ik snap het. Ja. Kijk, je kan, het was op een gegeven moment zelfs een ambt geworden. Maar je kan dus ook, dat, mijn predikant ook zo, je kan in je ambt professionaliseren. En dat zie je bij de schriftgeleerden in het Nieuwe Testament. Die hadden er een professie van gemaakt. En, maar het werd niet uitgeleefd. Hè? Nou, en dan gaat het mis. Ook dat, maar ook niet uitgeleefd.
Ik zit nu ook nu te denken aan die reis in Israël. Kijk, daar heb je natuurlijk daar ook al die...
Ja.
Die toen die vliegtuig meemaakte.
Ja.
Hè,
ja.
Van die schrift geleerd. En ja. Dan denk je van, ja. Als hun toch zo oprecht God dienen. Ja, wij mogen daar niet over oordelen natuurlijk. Moeilijk is dat.
Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag.
Maar gelukkig die Nicodemus dat het heel leven ja. Toch even.
Ik zal u vertellen, ik weet niet, ik ben een trouwe RD-lezer. Ik geef het goede voorbeeld dus. Er stond een week of twee geleden, in de zaterdag-editie van de RD, stond er een klein stukje in de krant van G. Roos. Die heeft meestal van die beschouwelijke stukjes. En daar stond dus heel merkwaardig in. Daar stond in dat er een rabbi... een jaar geleden was overleden. Een hele bekende rabbi. En hij had wel 300.000 aanhangers in Israël. En hij had op een gegeven moment een briefje gemaakt. Stond RD, hè? Had een briefje gemaakt. En daar had hij de naam opgeschreven van de Messias. Maar dat briefje mocht pas geopend worden een jaar nadat hij overleden was. En dat was één of twee weken geleden, was het een jaar geleden. En zijn aanhangers maakten dat briefje open en daar stond op Joshua, Jezus. Nou, een hele rel onder zijn aanhangers. Is dat briefje nou echt waar of is het niet echt waar? Maar dat vind ik zo opmerkelijk. Er zijn in Israël crypto-christenen die er niet voor uitkomen. Die ook geen Messias-beleidende Joden zijn, maar in hun hart toch ervan overtuigd zijn. Als een verborgen discipel, als Nicodemus, dat Jezus het is. En hoeveel en wie dat allemaal zijn, dat weet God. Maar dat ze er zijn, dat weet ik zeker.
Toen had je er ook wel een Nathaniel.
Ook.
Ja. Zijn jullie allemaal zo?
Ik heb pas geleden, ik ben al bezig met een boek van Elie Wiesel. Tjonge, dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Over de Holocaust. Kijk, Elie Wiesel, die schrijft bijvoorbeeld dat er Joden waren. professoren bijvoorbeeld. En die werden door de SS'ers, die werden de dood in, die kregen de kogel. Die zich ontfermden over kinderen. En dan zei die professor, één of twee minuten voordat ze allemaal de kogel kregen, nou gaan we nog één iets opzeggen, opzingen. En dan zongen ze met die kinderen Psalm 23. Als ik iemand tegenkom die op sterven ligt in het ziekenhuis en die Psalm 23 op zijn lippen neemt, dan denk ik, heb ik er hoop voor. En die kinderen hebben Psalm 23 op hun lippen. En meer zeg ik er niet van. Maar het is wel heel opmerkelijk.
En die getuigen ook van de Christus. Psalm.
Ja. Moeilijk hoor, ik vind het een hele moeilijke materie. Ja. Apart, ja. Ja. Heel mooi, ja.
Dat is ook wel de orthodoxe Joden, dan wel authentiek Bijbelse vroomheid, hoor. Al zijn ze dan blind voor Jezus, nochtans, ze kennen God.
Ja, zegt dominee Glashouwer ook. Hè? Ze kennen God, maar ze zijn blind voor Jezus. Ja, ik durf daar niet definitief wat over te zeggen, want... voor ons is het duidelijk, er is één naam onder de hemel waarover wij moeten zalig worden, dat is de naam van de Heer Jezus. En dat geldt voor hen ook. Dat geldt voor hen ook. Alleen als er staat het woord is vlees geworden, is dat hetzelfde woord wat in het Oude Testament ook staat. Dus in hoeverre ze... Ik denk wel eens, maar goed, ik neem dat niet voor mijn rekening. Kan ik hem even uitzetten? Maar goed, dit hoef je helemaal niet van me over te nemen. Ik denk dat wel eens. Dit is niet meer dan een gedachte. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel... er zijn ook Joden die uiteindelijk gewoon de wet betrachten... en die daar met een armzalige kip staan op Grote Verzoendag. Dat vind ik altijd zo triest, zo triest. Wordt een kip geslacht, dat is dan de verzoening. Dat is triest. Maar ik denk, als er Joden zijn... die op een gegeven moment zien dat al hun vroomheid... al hun plichtbesef, hun bidden, hun rituelen... Hè, als ze erkennen... zien dat dat niet genoeg is om bij God te komen. Maar dat ze toch het bloed van een ander nodig hebben. En dat weten ze omdat ze namelijk de tempeldienst hebben gehad. Hè, en die waarheid, hè, dat ze het bloed, dat ze een ander nodig hebben om bij God verzoend te raken. Hoewel ze die ander niet zullen invullen als Jezus Christus, dat weet ik ook. Maar wel dat je alleen maar voor God kan leven op grond van de dood van iemand anders. Een substituut, een plaatsvervanger. Nou, als die waarheid tot hen doordringt, dan zijn ze in ieder geval niet ver van het koninkrijk. Moeilijk. Maar goed, wij hoeven ons daar niet...
Het Oude Testament ook zo, net als Abraham.
Ja.
Dat
is hetzelfde, ja. Alleen wat het funeste is, toen die tempel er niet kwam, toen die tempel verwoest werd, dat is het jaar 70 na Christus, toen is er een rabbi geweest, die heeft gezegd van, nou gaan we niet meer die offer, dat doen we niet meer, want dat kan niet meer, maar we gaan goede werken doen. En dat is fout. He, dus de gedachte van een offer, wat je bij de oud-testamentische heiligen ziet, op grond waarvan ze alleen voor God kunnen leven, als die gedachte bij hen doordringt, ja, dan zijn ze er toch heel dichtbij.
Maar dominee, kijk nou eens naar politiek, hoe ze eigenlijk alles iedere keer weer overgeven met een enorme geduld. Hoe vaak wordt er niet overvallen en aangevallen?
Ja.
En zoveel, dat vind ik gewoon ook echt...
Ja, het is een bijzonder volk. Hè. Zelfs in hun verharding zijn ze toch Gods oogappel. Ja. Dat is zo.
Ja, omdat wij nooit anders gaan.
Oh.
Met dat moet op die deurpost.
Ja.
Want dat blijven ze vieren.
Ja, maar niet meer met het bloed. Niet meer, dat is eenmalig gebeurd, namelijk in Egypte. Toen is dat bloed letterlijk natuurlijk gesmeerd aan de deurposten. En later hebben ze dat Pascha wel herhaald. Dat lammetje gegeten en zo, die bittere saus en zo. Maar dat bloed is niet meer gesmeerd. Dat is maar eenmalig gebeurd. Hè, dus, een poppetje. Ja, nou ja, zulke dingen. Hè. Denk ik van, ja, dat... Dat is armzalig als je denkt van, hoe kan je eigenlijk, die Joden vieren het Pascha zonder het paaslam eigenlijk.
Ze hebben een botje. Een botje. Dus, maar goed, ik ga nog even verder. Want anders kom ik niet klaar met mijn... ik kom bij nummer 2. Dat is vers 12 of vers 11 tot en met 26. Dat is de tweede gedachte in hoofdstuk 7. Dat is die brief of die volmacht van Artaxasta. Ja, hij mag vertrekken. En de koning gaf Ezra een soort aanbevelingsbrief mee met volmachten, met bevoegdheden erin. Laten we even gauw kijken. Er staat in vers 11, dit is het afschrift van de brief van de koning. Artaxasta, vers 12, koning der koningen. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Er is er maar één. Had hij nou gezegd koning van sommige koningen, had hij gelijk gehad. Maar wij kennen maar één die de koning is van alle koningen. En de heer van alle heren. Aan Ezra de priester, de schriftgeleerde. En dan zie je in vers 13 dat er bevel gegeven wordt. Wat zijn nou de volmachten? Wat zegt hij eigenlijk? Ik ga het voor u op een rijtje zetten. In vers 13 wordt er bevel gegeven, wat? Hij zet de deur open voor... Ja, de deur wordt geopend, de deur der vrijheid wordt geopend voor alle Israëlieten die met Ezra mee willen. En die in Babel zitten, die mogen mee. Nou, dat is geweldig, want heel vaak zit de deur voor de Joden op slot. En kunnen ze niet terug naar hun thuisland, ook in onze tijd. Vers 14, daar zie je het tweede. Terwijl gij voor de koning en zijn 7 raadsheren gezonden zijt om onderzoek te doen in Judea en te Jeruzalem naar de wet van uw God die in uw hand is. Dus hij krijgt een volmacht om onderzoek te doen in Jeruzalem naar het onderhouden van de geboden. Hij wordt dus officieel aangesteld om te inspecteren of zijn volk zich houdt aan de wet van zijn God. En waar dat niet zo is of waar dat gebrekkig is, daar mag hij dus het volk aansturen en corrigeren en aanvullen wat eraan ontbreekt. Vers 15 en 16, wat lees ik daar? Wat krijgt hij? Ja, hij krijgt zilver en goud mee, die de koning en zijn raadsheren vrij willen geven voor die God van Israël. Dus hij mag zelfs nog een collecte houden in vers 16, vrijwillige gaven van het volk. Dus hij krijgt hier geld mee. Hij krijgt geld mee. Zelfs van de koning. Onvoorstelbaar. Wat is die man welwillend? Die koning Artaxasta. Als heidense koning.
Is daar in Babel geen oproer geweest? Dat is overgaan. Die hebben van die Babylonische
stad. Nee, want die waren er niet om die koning. Dan ben je aan de paalspiest. Nee, dat waren natuurlijk absolutistische koningen. Die zeiden dat en dan werd het gedaan en zo niet dan. Tjak. Die durfde dat niet. Nee, bovendien was het natuurlijk een wereldrijk. Dus het lijkt heel wat. Maar het was voor die koning natuurlijk ergens een schijntje. Het was een gebaar van goede wil. Dus het was een koning van een wereldrijk hoor. Dus,
maar toch wil ik wel op de grond komen. Want
ja, mag.
Er wordt ook gesproken over die vijanden.
Ja. Ja.
Mogelijk hebben ze dat graag, dat goud en dat zilver hebben ze wel willen achterhalen.
Ja, zeker. Ja, dat wel. Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar de koning was wel enorm goedwillend, gul. En als de koning dat zei in die tijd, dan gebeurde dat sowieso. Ja. Ja. Vers 17 en 19, dat zien we, tot en met 19, dat voor dat geld offerdieren gekocht werden, om namelijk in het huis van die God van de Joden te offeren, verzoening te doen. En dat die heidense koning daarvan spreekt, hè, dat offeren en de heidense koning, dat is toch wel heel apart. Dan zien we vervolgens vers 20 en volgende, dat ze ook nog wat extra uit de schatkist krijgen. Het overige nu dat u nodig hebt, vers 20. Dan zult gij geven uit de schatkist van de koning. Dus ze krijgen ook nog wat extra geld. Bovendien, dat vind ik zelf wel een hele, hele goede wet. Ik wou dat het hierin gevoerd werd. Vers 24. Ook laten wij u weten, aangaande alle priesters en levieten, dienaars van het huis van God, dat men de seins, de tol, hun niet zal vermogen op te leggen. Dus ze hoeven er geen belasting te betalen, die dienaars. Daar zou ik toch een hoop overhouden. Dus de tempelpersoneel was belastingvrij. Hoefde geen belasting te betalen. En dan krijgt hij nog een volmacht, dat is vers 25 en 26. En dat is namelijk: en gij Ezra, naar de wijsheid van uw God die in uw hand is, stel regeerders en rechters over het volk aan in Jeruzalem. Opdat zij de wetten van uw God mogen leren. En wie daar niet naar luistert, die, nou ja, daar zie je het al. Of ter dood, of verbannen. De kanttekeningen zeggen, of ontworteld. Mooi woord. Als je verbannen wordt, dan word je ontworteld uit je eigen plaats en vaderland. Of verbannen, of een boete, of de gevangenis in. Dus daar stond wel straf op. Hij mocht dus een eigen, ze hadden een eigen wetgeving. Dat was heel bijzonder. De Joden hadden een eigen wetgeving in dat grote, machtige Perzische Rijk. Ik ga nog wat even kijken. Wat ga ik nog zeggen?
Misschien wel mooi als je zegt dat wel 15 keer zegt van die koninklijke. Wel 15 keer de naam van God. Want zo ontwikkelde het vlees
uit. Ja. Ja, en weet je wat ik ook apart vind? U moet eens kijken hoe Artaxasta God noemt. Artaxasta, die koning, die noemt God in vers 19. Hoe?
God van Jeruzalem.
Ja, de God van Jeruzalem. En die heidense wereldkoning Artaxasta noemt God in vers 15. Hé. Hey. Dus hemels? Nee, vers 15. De God van? Israël. En hij noemt die God in vers 14. Nee. Nee. Wat staat er voor God? Uw God. Het is de God van Ezra. Dat had hij goed door. Dat hij Ezra een God had. En hij noemt inderdaad in vers 23, dan kom ik bij meneer van Harreweijen, de God des hemels. De God des hemels. Wiens toren men duchten moet. Vers 23. Want hij vraagt zelfs om een voorbeden. Waartoe zou er grote toorn zijn over het koninkrijk van de koning en over zijn kinderen? Daarom moet de wetten van God nauwgezet worden gedaan. Ongelooflijk dat, overheid, onze nationale overheid, onze regering, zoiets zou zeggen. Tot bevordering van de geestelijke belangen van hun onderdanen. Dat is ongekend.
Dat is ongekend. Ja, wat is dan vreemd? Dat diezelfde dominee, dezelfde koning, een paar jaar later de bouw verbiedt, van de verdere bouw verbiedt, naar aanleiding van 1 brief.
Later, dat klopt, dan zijn er natuurlijk boze tongen en die gaan een brief schrijven naar die koning. En ja, kijk, het is natuurlijk een heidense koning, dus hij weet niet precies hoe de vork in de steel zit. En dan laat hij de bouw plat stil liggen. En dan komt Nehemia, de schenker. En dan hoort hij uit de mond van Nehemia hoe het werkelijk zit, en dan geeft hij alsnog toestemming. He, dus het is bij die koning geen kwade wil. Alleen hij is eigenlijk een beetje confuus door die brief die hij kreeg. Misleid, ja. Nou, we eindigen met iets prachtigs. Dat is vers 27 en 28. Daar moet ik echt gaan eindigen. En dat vind ik mooi dat het eindigt. Kijk, Ezra was niet alleen een priester, een schriftgeleerde, een onderwijzer, een leider. Maar hij was vooral een lover. Gelooft zij de Heere, de God van onze vaderen, die zulks in het hart van de koning heeft gegeven, om te versieren het huis van de Heere. Wat een hartelijke dankzegging. En het mooie is dat hij hier de dank niet brengt aan die koning. Van nou koning, dat ik nou zo'n hele brief krijg. Een lijstje met 7 dingen die ik allemaal mag. Hartelijk, hij zal die koning wel bedankt hebben. Maar in de schrift staat dat de dank allereerst en allermeest naar God uit. Hij ziet weer die goede hand van God. En hij brengt dank aan de eeuwige. En dan zegt hij om het huis van de Heere te versieren. Hoe staat er dat in een andere vertaling? Ik zit in vers 27. Luister.
Met luister te omgeven.
Ja, luisterrijk te maken. Willem, wat staat er in het Engels?
Beautified.
Beautified, om het mooi te maken. Oh, wat mooi. Om het mooi te maken. Kijk, het huis des Heren, dat is mijn verlangen. Dat is mijn verlangen. Als wij hebben hier ook een huis des Heren, een kerkgebouw. En dat het huis des Heren er staat in Rotterdam. Een zegen. En dat er nog mensen komen. En dat er eredienst plaatsvindt. Een blessing. Een zegen. Maar het verlangen in mijn hart is dat dat huis vol wordt. Mooi wordt. Versierd wordt. Niet uiterlijk versierd met allerlei franje. Nee. Maar dat het luisterrijk wordt. Dat het gaat glanzen. Dat er iets gaat uitstralen van de gemeente naar buiten toe. En niet die stenen. Geen verfje. Maar christenen. Dat kerkmensen. De luister zullen vormen van onze gemeente. En wat is de luister? Dat is dat ze iets van Christus mogen gaan uitstralen. Dat het beeld van God, het beeld van de Heer Jezus mag worden gezien als een reflector. Dat hoorde ik vandaag. Die als het ware mag weer kaatsen. De heerlijkheid en de luister van hun koning. En zo krijgt de kerk luister. Goed, ik zet een slot op de mand. En ik stop ermee. Ik vond het een mooi opzet.
Onze kerkgebouwen zijn geen tip. De gemeente zelf is het.
Ja, daarom. Ja, daarom. Ja.
Het huis God zijn. Huis is maar niet wat groot. God woont in de gemeente.
Ja. In 1 Timotheüs 3 staat dat het de gemeente het huis van God is. De gemeente. Ja. Niet het gebouw, nee, daarom. Nee, dat is waar. Ja, ja. Laten we nog tenslotte gaan zingen. Uit Psalm 119. Alle versen. Ja. Ik hoorde. U weet wat de langste psalm is? Welke dan? Psalm 89. Eeuwig zingen. Psalm 119 vers 1. Ik denk dat het een goede samenvatting is van vanavond. Zullen we de Heren eindigen met een dank. Trouwe Heren, God des hemels en de aarde. Wij komen tot u aan het einde van deze Bijbelstudie. We willen u hartelijk danken voor het kostbare woord van u. We hebben vanavond mogen zien zo'n identificatiefiguur met een voorbeeldfunctie. Zo'n geestelijke leider. Als een Ezra. En hoe machtig u deze man hebt voorbereid in dat heidense Babel. Daar zat hij met zijn Bijbeltje voor zich. En dat heeft hij bestudeerd. Biddend. Met zijn hart. Niet alleen met zijn hoofd. Maar hij was er met de liefde van zijn hart bij. En hij heeft het mogen opslaan, Heer. En u heeft hem later willen gebruiken. Tot zegen. We hebben ook gezien, o God. De volgorde. Die u aanwijst. Zelf onderzoeken. De schriften die van u getuigen. En zelf ook in de praktijk brengen. En dat mogen voor anderen tot zegen zijn. Bewaar ons, Heren, voor een vol hoofd en leeg hart. Dat het in ons verstand zit. Of in onze mond. Een mondchristen. Maar niet in ons hart en ook niet in ons leven. Heren, we hebben gezien. We mochten mee eindigen met de lof aan u. Al die heiligen van u in het Oude Testament, ze kenden het woord en ze wisten wat bidden was, maar ze wisten ook wat loven was. En Heren, dan hebben we een verlangen, dat willen we uitspreken voor u. Wilt u ons, Heren, deze gemeente, deze Maranatha gemeente, maakt u ons allen tot luisterrijke christenen. Die iets van uw heerlijkheid, van uw schoonheid, mogen weerspiegelen naar een ander toe. Heren, zo willen we u danken voor uw woord. Maak ons tot doeners, Heren, in de praktijk van elke dag.
En richt ons hart tot de vrezen van uw naam. Wat is uw woord toch eerlijk en herkenbaar. Ook Ezra had er niet altijd zin in. En toch verzette hij dan en vermande hij zich. En mocht u toch zijn hart er weer toe opwekken. Om het toch bij u te zoeken. En om in die schat van uw woord nieuwe en oude dingen te mogen opdelven. En om de schittering, de kostbaarheid daarvan te zien. En te mogen doorgeven. Heren, dat kan in ons gezin. Dat kan als we voor de klas staan. Dat kan zomaar eens in een gesprek. Dat kan via een mail. Hoe dan ook. Als we maar een goed woord van u, Heer Jezus, mogen doorgeven. Dan zijn we al zo blij. En dan kunnen we anderen nog gelukkig maken ook. Zegen zo uw woord. Waar het en hoe het ook verkondigd wordt. Dat uw naam mag worden groot gemaakt. Behoed ons op weg naar huis. En breng ons volgende week weer hier bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis allen. En tot volgende week.